Good morning.
Good morning.
Let's first hear the words of God, 2 Corinthians.
Laten we eerst naar het woord van God luisteren, de tweede brief aan de Corinthiërs.
Chapter 2.
Hoofdstuk 2.
From verse 4 to the end of the chapter.
Vanaf vers 4, dus 2 Korinthe 2 vers 4 tot met het eind van dit hoofdstuk.
Ja.
2 Korinthe 2 vanaf vers 4. Want in veel verdrukking en benauwdheid van hart heb ik u geschreven, onder veel tranen. Niet opdat u bedroefd zou worden, maar opdat u de liefde zou leren kennen die ik overvloedig voor u heb. Maar als iemand droefheid veroorzaakt heeft, dan heeft hij niet mij bedroefd, maar in zekere zin, omdat ik hem het niet te zwaar maak, u allen. Voor zo iemand is de straf die door velen is opgelegd genoeg geweest, zodat u hem daarentegen liever moet vergeven en bemoedigen, omdat zo iemand niet misschien door al te grote droefheid wordt verteerd. Daarom verzoek ik u dat u uw liefde voor hem weer bevestigt. Want met dit doel heb ik ook geschreven dat ik uw beproefdheid te weten zou komen, of u in alles gehoorzaam bent. Degene wie u nu iets vergeeft, die vergeef ik ook. Want ook ik heb, als ik al iets te vergeven heb, het hem vergeven omwille van u, voor het aangezicht van Christus, omdat de Satan op ons geen voordeel zou behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Toen ik nu in Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken en daar een deur voor mij geopend was in de Here, had ik geen rust voor mijn geest, omdat ik Titus mijn broeder niet vond. Maar ik nam afscheid van hem en vertrok naar Macedonië. En God zij dank, die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatste een doodsgeur, die leidt tot de dood, maar voor de eerste een levensgeur, die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij zijn niet als zoveel die handel drijven met het woord van God, maar als in oprechtheid, maar als vanuit God, voor Gods aangezicht, spreken wij het in Christus.
Amen. Today we also are celebrating the resurrection into a great victory from Jesus Christ.
Wij vieren vandaag een opstanding uit de doden.
In
Jezus Christus, die ook gevolgen voor ons heeft.
And it was a great victory.
Het was een grote overwinning die behaald is.
But we began in the cross. This passage begins with the cross.
Maar dit gedeelte, dit begint met het kruis.
Pain and suffering.
Pijn en lijden.
Tears.
Tranen.
Problems in the church.
Problemen in
worries.
Bezorgdheid of zorgen.
And it ends with a victory march.
Maar het eindigt met een overwinningsparade.
And the good news is that pattern is our lives as well.
En het goede nieuws is voor ons dat dat patroon ook ons leven kenmerkt.
Now let's actually look at one verse that tells us that from the previous chapter. Chapter 1, verse 9.
Laat ons hoofdstuk 1, vers 9 lezen. Van wat we vorige keer ook hebben besproken. Wat hier ook over spreekt. Wat over het kruis spreekt.
Paul said, indeed, we felt we had received the sentence of death. Have you ever felt that way?
Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodsvonnis zelf al ontvangen. Ken je dat?
But this happened that we might not rely on ourselves, but on God who raises the dead.
En dan gaat het verder, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt.
Brothers and sisters, we have many times in our lives where things go wrong and we feel something died, something is not what I wanted, something is painful.
In ons leven gebeurt het regelmatig dat er dat er pijn en moeite komt en dat we niet krijgen wat we zouden willen, dat het pijnlijk is.
This morning I got a letter from a friend of mine in Austin, Texas.
Ik kreeg een brief vandaag van iemand uit Texas, uit Austin.
He's a very strong Christian doctor.
Het is een hele sterke christen, een professor, zeg maar, dokter Anders.
He's 76 years old now.
Hij is 76 of 70? Ik haal altijd door de
76. Yeah. But one of his daughters is addicted to a medicine called Adderall, an ADD medicine.
Maar zijn dochter die is verslaafd geraakt aan een medicijn voor ADD.
And years she has just, years she has been in and out of jail, addicted in off-kick klinieken.
En voor jarenlang is in de gevangenis gezeten en is nou weer in een off-kick kliniek gekomen.
And yesterday she is out of a jail and came home.
En gisteren kwam ze uit de gevangenis naar huis toe.
There was some sort of she was already had gotten more of the drug and she was speaking bizarre things.
En ze had al weer drugs gehad en ze begon bizarre dingen te vertellen.
And my friend, he called his other three children to come to the house. He said there's something very dark that's going to happen
here. Deze vriend van Phil die riep zijn andere drie kinderen naar huis en die zei er is iets heel duisters in haar of aan de hand.
And she went out in the backyard to smoke a cigarette.
En ze ging naar buiten toe om een sigaret te roken.
And the three children that came over, they said they ran out there and she had tried to commit suicide and had a knife already beginning to cut on her throat.
En die drie kinderen kwamen thuis en toen renden ze op een bepaald moment naar buiten toe en toen was ze al begonnen om met een mes zichzelf te snijden en van het leven te beroven.
And she was psychotic and talking about the devil and God and don't use the, and just psychotic.
En ze had een soort psychose, was psychisch allemaal in de war en ze begon te spreken over demonen die ze kon zien en dat soort dingen.
And but she didn't cut her jugular, the where she would have bled out.
Maar ze, gelukkig ging het niet ver genoeg dat ze ook daadwerkelijk overleed.
They held her down until the ambulance came.
En ze duwde haar op de grond en hield haar vast totdat de ambulance kwam.
And he wrote, praise God, I think she will probably be put in a psychiatric help to help her get off the drugs and have psychiatric help instead of a jail.
Zij prijst de Heer dat ze nu ook geholpen kan worden, dat ze waarschijnlijk naar een psychiatrische inrichting kan kan gaan afkicken.
This is the cross.
En dit is een kruis.
A long cross for my friend.
Een lang kruis voor mijn vriend.
But there is always hope, and should we say a prayer for him right now? This is happening right now. This is ongoing.
Er is altijd hoop, en ik wil graag voor gaan bidden.
Father, we as a church together bid for this family. Lord, we pray that you will pour out your spirit on the Father Bruce and on the whole family to, and on that poor daughter, that you will set her free. Lord, we don't know what is going on in her heart, but we see Satan at work. We pray that you will bring your power into this situation in every one of the brothers and sisters and father, the mother, and this daughter, and that we will see in the year to come, Lord, your spirit at work, transforming her life. Lord, bring her out of this situation by your power. Amen. We must never give up hope when we are in the cross phase, anything in our life.
Als je in de fase zit dat er een kruis in je leven is, dan moeten we nooit de hoop gaan verliezen.
When we read chapter verse 4, Paul was writing, as we mentioned last week, there was a problem, there were several problems going on in the church in Corinth.
Zoals we vorige keer spraken over de gemeente Korinthe, waren er een aantal problemen aanwezig.
The first cross was Paul had to leave a visit because there was so much opposition to him in some kind of issue going on in the Corinthian church.
Het eerste kruis van Paulus rondom deze situatie is dat er heel veel tegenstand in die gemeente kwam en dat hij daarom zijn eerste bezoek moest laten gaan.
He realized he couldn't just say, you must do this. He needed to come with the Lord through teaching.
Hij wist dat hij niet zomaar naar binnen kon lopen en zeggen, dit moet er veranderen. Maar dat hij meer in rust door onderwijs geven met de Heere, gezond onderwijs moest neerleggen, fundament moest neerleggen.
And he wrote that severe letter of tears to tell them, no, you have to deal with this sinful situation.
En hij schreef hen een brief, maar in tranen, over hoe ze met die situaties om moesten gaan.
And that is cross number one.
Dat is het eerste kruis.
Cross number two is the actual dealing with the issue.
Het tweede kruis waar hij mee te maken had was dat hij deze situatie moest aanpakken.
It's not clear whether it was the man who was sleeping with his father's wife.
Het is niet helemaal duidelijk of die situatie gaat om die man in 1 Korinthe of in de eerste Korinthebrief die met de vrouw van zijn vader sliep.
Or if it had something to do with the new false teachers that were coming into the church.
Of dat het te maken heeft met de valse leraren die de gemeente binnen waren gekomen.
But whatever it was, they needed to punish the leader by expelling him from the church.
Maar wat het ook was, zij moesten deze leider, moesten ze straffen door hem uit de gemeenschap te zetten.
And we no longer have the letter that Paul wrote.
En de brief die hij toen geschreven had, die hebben we niet.
But we do know from 1 Corinthians 5:5 what the purpose of church discipline is.
Maar door 1 Korinthe 5 vers 5 weten we wel het principe wat er moet gebeuren, namelijk om deze man over te geven aan de Satan tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zou worden op de dag van de Heer Jezus.
So, when a person sins against the revealed will of God in his word,
als iemand dus zondigt tegen de duidelijk geopenbaarde wil van God in de Bijbel, in het woord van God,
and continues to resist all the appeals for them to repent and to change and obey scripture.
En als hij weigert gehoor te geven aan de vermaningen en het onderwijs en de oproep om zich te bekeren van die zonde.
The final step is to bring them before the church and tell them before the church, will you repent? The whole church is calling on him to repent. That's the final
step. En dan is de laatste stap in dat proces is dat de hele gemeente betrokken wordt en dat die persoon voor de gemeente gebracht wordt en dat de hele gemeente oproept zich te bekeren.
And what does it mean to hand someone over to Satan?
En wat betekent het dan om iemand over te geven aan de Satan, zoals in die tekst staat?
That means it is publicly declaring this man is no longer a Christian.
En dat is dat je eigenlijk zegt dat deze man of deze vrouw niet meer een christen is.
They have chosen to live under the world which is ruled by Satan.
Ze hebben ervoor gekozen om onder de wereld te leven, onder de invloed van de wereld te leven die onder de macht van Satan staat.
Satan is called, Jesus called him the prince of this world.
En Jezus zei over Satan dat hij de vorst van deze wereld is.
And what it says in that passage is there is something that happens when you live for Satan.
En in het vers wat we net gelezen hadden, 1 Korinthe 5 vers 5, daar zie je ook wat de gevolgen zijn, de consequenties zijn als je leeft onder de Satan in de wereld.
The destruction of the flesh comes.
Dan komt er het verderf van het vlees.
What is the flesh?
Wat is het vlees?
It is our natural human lives apart from God's Spirit.
Het is het leven wat we leven, ons leven, behalve dat gedeelte wat met God leeft, zeg maar.
Your mind, heart and whole physical being.
Dus het gaat om ons hele lichamelijke zijn en onze hersens en onze gevoelens en ons verstand.
Because the sin that Satan will tempt and lead the person into will bring more and more kinds of destruction into their life.
En dus wat de Satan iemand in de wereld, wat hij in iemands leven brengt, dat is steeds meer vernietiging van alles wat, alles wat er is.
But there is hope in discipline, in this kind of church discipline.
Maar er is ook hoop wanneer we dit in praktijk brengen, wanneer we iemand overgeven aan Satan.
The goal is that his spirit may be saved on the day of the Lord.
En de hoop, het verlangen wat erachter zit, is dat hij behouden zal worden, zijn geest behouden zal worden op de dag van de Heer, tijdens de wederkomst.
So there is still a hope that as they come to their senses and realize what they've done with their life, they will repent and accept the Lord before the day of the Lord comes.
Er is dus nog steeds een hoop dat deze persoon zo onder het verderf ligt, zeg maar, dat hij zich bekeert, alsnog bekeert, voordat Jezus terugkomt, voor de dag van de Heer.
So there is hope for the future, even in a drastic step of the cross the church has to take to expel the man from the church.
Dus er is nog steeds hoop, terwijl er eigenlijk een soort van kruis in de gemeente ligt, dat iemand uit de gemeenschap gestoten moet worden.
There's another cross that is in this situation with Paul in Corinth.
En er is nog een kruis wat Paulus moest dragen rondom de gemeente van Korinthe.
In verse 12, he talks about a decision he has to make in the middle of the gospel, an open door for the gospel.
En in 2 Korinthe 2 vers 12, die in ons tekstgedeelte staat, daar zien we nog iets wat hij moest doen, of wat er gebeurde. Toen ik nu in Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken, en daar een deur voor mij geopend was in de Heer, had ik geen rust voor mijn geest, omdat ik Titus mijn broeder niet vond.
So he had sent Titus to bring the letter to the Corinthians. And then,
dus Paulus had Timotheus gestuurd om deze brief naar de Corinthiërs te brengen. Ja, niet deze brief, maar.
And he's waiting for Titus to come back.
En hij is aan het wachten en aan het wachten voor Titus om terug te komen.
He finds an open door for the gospel in Troas.
In Troas ziet hij dat er een open deur is voor het evangelie.
But he cannot take his mind off the crisis with this church that he loves and founded.
Maar zijn gedachten blijven maar gaan naar de problemen met deze gemeente in Korinthe.
And one of the effects of a church in struggling with the basic gospel itself.
En een van de problemen met een kerk die aan het worstelen is met het evangelie zelf.
This is so important that he has to leave an opportunity to share the gospel.
Dat is zo belangrijk dat hij daarmee bezig moet zijn, terwijl er eigenlijk ook een open deur is voor het evangelie.
Because if it was sin that was not being judged, the church would die. Like if sexual sin, it would spread. Sin would, and it would be vrijzinnig and fall away from Christ.
Want als er zonde in de gemeente binnengelaten zou worden, seksuele zonde, vrijzinnigheid, dan zou dat de gemeente vernietigen en beschadigen.
Or if it was the people listening to the false apostles, they would again lose the gospel for a legalistic gospel they were preaching.
En als die leiders zouden gaan volgen en die dwaling verkondigden, dan zouden ze het evangelie gaan verlaten en heretisch gaan worden.
So God doesn't value evangelism over dealing with heresy in the church.
Dus God is niet verheerlijk niet evangelisatie ten koste van dwaling in de gemeente.
But the cross means we have to bear and work hard when issues arise that can steal the life of a church.
Maar het kruis dragen kan betekenen dat we te midden van problemen die er in de gemeente plaatsvinden, dat we daar hard voor werken en hard mee bezig gaan en ons er echt even op richten.
Well, what happened? He went over to Macedonia and he did find Titus and he got good news.
En wat gebeurde toen? Hij ging naar Macedonië en daar vond hij Titus en dan hoorde hij het goede nieuws.
Ah, when you've prayed and worried and then suddenly you hear, they all accepted your letter, Paul.
Als je moet je voorstellen, Paulus die, hoe vreugde zal het geweest zijn dat je zorgen maakt en bad en bad en bad en opeens hoor je Ze hebben het onderwijs wat je hebt gestuurd, je brief die je hebt gestuurd, hebben ze aanvaard, hè? Daar hebben ze wat mee gedaan.
The people that were opposing Paul, this we find in chapter 7. We don't need to go there. I'll just mention it. But they realized they had been missing God's will in their life.
Ja, de leiders, dat kun je die valse leiders in hoofdstuk 7 zie je dat. Die waren onder de indruk gekomen van het feit dat ze of onder het besef gekomen dat ze wat misten.
So this is one resurrection moment. There's more to come.
Hier was een soort van opstandingsmoment als het ware. En er zijn er meer die gaan komen.
Well, we might as well read that section. You don't have to turn there, but...
We gaan het toch even lezen. Je hoeft het niet op te zoeken. Maar hoofdstuk 7, daar staat...
Vers 6.
Maar God, die de nederig getroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de troost waarmee hij bij u getroost werd. Hij deed ons namelijk verslag... Van uw vurig verlangen en uw treuren en uw ijver voor mij. En zo werd ik des.
So, it's begun to be solved. The main thing is done. God has actually, all of that work in prayer, worked. God worked.
Al dat werk wat Paulus had gedaan in het gebed, dat werkte. God had het beantwoord. God was begonnen om een herstel te brengen.
Now the second resurrection, God can rebuild in the situation with this person.
En nu de tweede opstanding, waar we over lezen in hoofdstuk 2, vers 5 tot met 8.
Yeah, if we can just read that again.
Dus 5 tot en met 8. Maar als iemand droefheid veroorzaakt heeft, dan heeft hij mij niet bedroefd. Maar in zekere zin, omdat ik hem niet... Het hem niet te zwaar maakt, u allen. Voor zo iemand is de straf die door velen is opgelegd genoeg geweest, zodat u hem daarentegen liever moet vergeven en bemoedigen, omdat zo iemand niet misschien nog al te grote droefheid wordt verteerd. Daarom verzoek ik u dat u uw liefde voor hem weer bevestigt.
So Paul is very concerned that the church does not get too legalistic and, you know, put the man, kind of hold him, you know, away from them.
En Paulus die wil zeker maken dat deze gemeente niet te wettisch of te strikt daarin wordt, dat ze deze man te zwaar onder de last leggen, te veel op afstand houden.
When someone is forgiven, they are restored completely to God's people.
Want als iemand vergeven is, dan worden ze ook volledig verzoend en weer volledig zijn ze welkom en onderdeel van de gemeenschap.
No matter how bad the sin,
hoe heftig de zonde ook was,
they are welcomed into fellowship on equal footing with every other believer.
Ze zijn welkom in de gemeenschap en om in te leven in de gemeenschap net zoals ieder ander.
He says, not only forgive, but comfort him.
En hij zegt niet alleen vergeven, maar ook bemoedigen.
Build him up.
Versterk hem.
And not only that, verse 8.
En niet alleen dat, maar ook in vers 8, dat ze hun liefde weer moeten bevestigen.
Opening the heart with love.
Ja, hun hart moeten openen, vol van liefde.
I knew a lady in Los Angeles that was part of a very legalistic church.
Ik ken een dame in Los Angeles.
Yeah.
Die was onderdeel van een hele wettische gemeenschap of kerk.
And she was one day kidnapped by someone.
En ze was op een bepaald moment ontvoerd door iemand.
And that church, I mean, she was a very pretty lady.
En ze was een hele mooie dame.
And I don't know what the man kidnapped her for.
En ik weet niet waarom de man haar ontvoerde.
But the church kind of, you know, that was like what happened there. They pulled away from her after she was set free and you know, from the man and yeah.
En de gemeente, de kerk, die kon daar niet mee omgaan. En die dacht, wat is hier nou gebeurd? En die begonnen afstand te nemen van haar nadat ze was gered.
And I was talking, she was at my work.
En ze was op het werk.
And I was talking to her and just could not believe how they were treating her.
En ik sprak met haar en ik kon niet geloven hoe ze met haar omgingen.
And she eventually, yeah, went to another church.
En dus uiteindelijk ging zij naar een andere gemeente toe.
But it was so sad the way people's love was cramped and they were rigid in their walk with the Lord.
Maar het is heel triest hoe ze hun liefde eigenlijk tegenhielden, weghielden. En dat ze dat echt op een extreem strikte en wettische manier probeerden toe te passen.
And love means opening our lives. To our brothers and
sisters.
And that's something to really look. Do we love everyone in the church?
De vraag is, hebben wij echt de hele gemeenschap lief? Iedereen in de gemeente, hebben we die persoon lief?
Are our hearts open for each other?
Zijn onze harten open voor elkaar?
Do we have any sort of who's high, who's low? Do we have any of that thinking in our...
Hebben wij in ons denken een soort standaard van, die is wat hoger, wat belangrijker, die wat minder, en dat we zo aan balanceren zijn.
We are all brothers and sisters.
Nee, we zijn alle broeders en zusters.
In God's beautiful resurrection.
In Gods geweldige opstanding.
Resurrection life number 3.
Opstandingsleven, punt 3.
Part of what that was a test. How they would deal with the man. Verse 9.
Een onderdeel van de reden waarom Paulus over de tucht sprak is ook, niet alleen, maar is ook vers 9. Want met dit doel heb ik ook geschreven dat ik u beproefd uit te weten zou komen of u in alles gehoorzaam bent.
Of course that is gehoorzaam to the word of God.
En dat is natuurlijk gehoorzaam zijn aan het woord van God.
And this is a very important thing. Churches start to lose the gospel when they begin to let some of the word go and you don't have to obey that part anymore.
Het is heel gevaarlijk voor een gemeente als we het woord van God of een klein onderdeel van het woord van God gaan zeggen, nee, maar dat hoeven we niet meer te gehoorzamen. Nee, dat gaan we niet gehoorzamen.
And you see here in Holland many churches that used to be really holy and seeking God, and now they're just fry cynic, easy going. Don't have to do that.
In Nederland zie je dit ook gebeuren. Is dit ook gebeurd? Gemeentes die vurig waren, en ijverig waren en gericht waren op een heilige levenswandel, die vrijzinnig zijn geworden, stap voor stap, en zijn gaan leven vanuit. Je hoeft het niet zo serieus te nemen. Dit kunnen we ook wel loslaten. En,
Resurrection life 4. Paul wants to come back to the forgiveness and the grace of God.
En nadat Paulus dat benoemd heeft, die gehoorzaamheid, gaat hij naar opstandingsleven punt 4. Gaat hij eigenlijk weer terug naar de vergeving. Vers 10. Degene wie u nu iets vergeeft, die vergeef ik ook. Want ook ik heb, als ik al iets te vergeven heb, heb hem vergeven omwille van u. Voor het aangezicht van Christus. Omdat de Satan op ons geen voordeel zou behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.
So Satan is like a roaring lion looking in hearts that are not pure.
En Satan die gaat rond als een briesende leeuw, als een schreeuwende leeuw. En hij is aan het kijken hij is aan het werk bij de personen wiens hart niet puur is voor de Heer.
Notice, Paul starts and says, who you forgive, I also forgive.
En Paulus die zegt, degene die u vergeeft, die jullie vergeven, die vergeef ik ook.
He's saying we are one in the spirit. Our spirits must both be forgiving this person.
En Paulus zegt daarmee, wij zijn één in de geest en wij moeten onze vergeving moet dus ook één zijn. We moeten gezamenlijk vergeven.
And he says the forgiveness in the next thing is for your sake to the church.
En hij zegt dat de vergeving die Paulus schenkt, dat die ook, en ook de gemeente schenkt, dat het voor hun is.
Unforgiveness is a sin.
Onvergevingsgezindheid, het niet willen vergeven, is een zonde.
And it spreads.
En dat verspreidt zich.
And it makes Christians stiff.
En het maakt ons stijf.
Yeah, your face starts to get like this.
Zo komt je gezicht er dan uit te zien.
And you get filled more and more with hot.
En er komt steeds meer hot en walging in je hart op.
And we have to really watch out. Is there anything, anyone, we haven't forgiven?
En we moeten dus voorzichtig zijn en ook alert op zijn en onszelf afvragen, is er iets of is er iemand die we niet vergeven hebben?
Because if Satan sees that, he goes, "Ooh, I have a juicy steak to eat here."
Dus als Satan dat ziet, dat wij iemand niet willen vergeven, dan wordt Satan die wordt blij en die denkt, "Oh, dit ziet eruit als een lekker biefstukje."
And then he can bring more of his destruction into that person's life.
Meer van zijn vernietiging in het leven van die persoon die niet wil vergeven.
And finally, God gives us Paul gives us a powerful picture of God's complete resurrection victory to a loving and obedient church or believers.
En dan als laatste in de vers 14, daar zie je dat er voor een gemeente die gehoorzaam is en die vergevingsgezind is en liefdevol is, dat daar een uiteindelijke glorieuze opstanding en overwinning is.
But thanks be to God.
En God zij dank.
Who always leads us in Christ's triumphal parade.
Die ons in Christus altijd doet triomferen.
And uses us to spread the aroma of the knowledge of God everywhere.
En die door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt.
Now, this is actually a very specific thing in the Roman Empire.
En dit is iets heel specifieks voor het Romeinse Rijk.
The word triomferen,
het woord triomferen,
or triumphal procession in English, comes from a Roman victory parade for a specially powerful victory.
Het woord triomferen is gehaald uit het Romeinse Rijk, waarbij er een parade was, die gevierd werd, die gehouden werd, als er een hele krachtige overwinning had plaatsgevonden.
It had to be some commander who had increased the glory, the wealth, or the territory of the empire.
En het werd alleen gedaan voor generaals en hooggeplaatste officieren die ervoor hadden gezorgd dat die de glorie van Rome of de rijkdom of het bezit wat ze hadden, het land wat ze regeerden, dat die vergroot had.
And only the Roman Senate, they had to approve someone to be honored in this victory march.
En de senaat in Rome moest ook goedkeuring geven dat zou gaan gebeuren, dat die parade gehouden werd.
And in fact, the Roman general that destroyed the temple that Jesus prophesied, he was honored with a triumph in Rome.
En de Romeinse generaal die de tempel in Jeruzalem vernietigde, die heeft zo'n parade gehad.
And if you've seen that arch in Rome, that is the triumphal arch.
En als je in Rome de Arc van Triomf, denk ik.
They have the menorah from the temple carved in there. They were bringing that in that parade.
En die hadden een menorah, dus of die hebben daar een menorah getekend of ingekerfd of iets in die richting. Wat dus ging over Jeruzalem, wat vernietigd was. En dat namen ze dus mee.
So let's look and see what the actual order of the triumph was and get a picture of this victory.
Dus laten we even kijken, hoe ging zo'n parade eraan toe? En dan kunnen we een beetje een glimp krijgen van de overwinning waar hier over gesproken wordt.
But it is not only a single victory that it's talking about.
Maar het spreekt hier, het triomferen spreekt niet over een eenmalige overwinning alleen.
Because in verse 14 it says, altijd, always, and everywhere.
Het zegt in vers 14 namelijk altijd en overal.
And this is a picture of what the church itself now actually looks like in God's sight.
En het laat dus een beeld zien wat God ziet als hij naar de gemeente kijkt.
The worldwide church of Christ.
De wereldwijde gemeente van Jezus Christus.
First, the order was The Senate decrees the celebration. They say yes.
De volgorde van zo'n parade was dit. 1. De Senaat die verkondigde, die bevestigde, die zeide deze parade gaat komen.
And the very first event in the parade is sacrificing to the gods.
En het eerste wat er dan gebeurde is dat er een offer werd gebracht voor de goden.
For example, the conqueror who destroyed Macedonia.
Bijvoorbeeld de overwinnaar, de generaal die Macedonië overwon.
He sacrificed 120 oxen at the temple.
Die slachtte en offerde 120 ossen.
And they had gold on their horns. It was a big celebration.
Het was goud op hun horens. Mm-hmm. Het was een grote feest, een groot feest.
Now in Paul's picture, God is the one who approves and decrees the triumph.
En in Paulus' gedachtegang is God degene die deze parade bij elkaar roept en zegt dat het gaat gebeuren.
And of course, he is the one it is for.
En hij is degene voor wie deze parade is, voor deze overwinning, deze triomftocht.
And the Senate leads the parade as it goes through Rome.
En in Rome dan leidt de Senaat die leidt ook die parade.
And then after the Senate are piles of all of the gold and silver and weapons that the Romans got from the defeated foes.
En na de Senaat kwam de oorlogsbuit, zeg maar, dus het goud en de zilver wat allemaal veroverd was en ook de wapens die veroverd waren van de vijandelijke legers.
And there's a Jewish person who wrote about the triumph of the one who destroyed the temple.
En er is een geschiedenisschrijver, Josephus, die heeft ook over zo'n parade geschreven.
And they honored both the emperor, who was the dad, and Titus was the general who destroyed the temple, but they were together in the attack on the Jews.
In die parade, dus dit ging over de verovering van Jeruzalem. In die parade werd de keizer samen met Titus, de generaal die Jeruzalem vernietigde, die werden samen geëerd, zeg maar.
And Josephus was first fighting against the Romans. He was a wealthy Jew with he was smart, and he was one of the commanders.
Josephus, die was een commandant, zeg maar, een belangrijke man in het leger van Israël in het begin, en hij was rijk, hij was ook een Jood.
But he was defeated.
Maar toen werd het verslagen.
And the Romans said, "We can use you to translate for us."
En toen gebruikten ze Josephus om te vertalen voor hem.
He was later adopted into the Caesar's family.
En later werd hij ook onderdeel van van de familie van Caesar.
And so he wrote this book and even claimed that the Caesar was the Messiah.
En hij schreef dit boek en uiteindelijk zei hij zelfs dat Caesar de Messias was.
So he kind of knew, in English we say, where his bread was buttered. That means who will bless you. He went where the blessing was.
Hij ging dus uiteindelijk, hij volgde degene die het meeste kon zegenen. Hij komt in.
But he wrote how awesome all of these treasures were. And he was just praised to Caesar.
En hij omschreef hoe groot die buit was die ze hadden meegenomen. En hij prees Caesar daarvoor.
And the commander, because they were together in that.
Omdat ze samen geëerd waren en samen centraal stonden.
Now after them came the captives.
En daarachter die schatten kwamen de gevangenen.
And when they destroyed Macedon, that was an earlier triumph.
En toen ze bijvoorbeeld Macedonië overwonnen hadden.
They actually had a king that they were parading and all his family, children, and defeated soldiers.
Toen ze Macedonië dus versloegen, toen hadden ze zelfs een koning met zijn hele familie en de kinderen en ook soldaten mee laten lopen in die parade.
And they said it was a terrible sight. The children were begging for their lives.
En het was heel heftig en om dat te zien ook, dat die kinderen die smeekten voor hun leven.
Because actually they would execute the prisoners. Or the high-ranking prisoners would be executed.
Soldaten die zouden geëxecuteerd worden.
Sometimes they would be given grace.
En heel soms dan kregen ze genade en mochten ze vrij worden.
But that is the then comes finally after him the commander.
En dan daarna achter hem komt de commandant of de generaal.
And he's on a massive chariot with four wheels.
En hij staat dan op een heel groot hele grote wagen met grote wielen vol van pracht.
Who is our commander?
En wie is onze generaal?
Thanks be to God who always leads us in Christ.
God zij dank die ons altijd in Christus doet triomferen.
Now after the commander was the family of the commander.
En na de generaal of de hoofd, zeg maar, ja, ik gebruik het woord generaal. Generaal, daarachter kwam zijn familie.
And after that, all of his soldiers.
En achter de familie, alle soldaten.
Yeah, and the soldiers are singing. Wow, great commander! Wow.
En al de soldaten zijn op die manier aan het zingen.
And the crowd is around and everyone's happy to get to eat the oxen.
En iedereen is blij, er staan mensen aan de zijkanten te juichen. En uiteindelijk eten ze al die ossen met elkaar.
And
een groot feest.
Now Paul also, if we move over to Colossians 2:15, it's the only other place Paul used this image of the Roman triumph.
En Paulus die gebruikt nog op één andere plek ook deze gedachte van de triomfparade van Rome, namelijk in Colossenzen 2 vers 15.
And he says on the cross, which was in 14.
Vers 14 over het kruis.
In verse 14 it says, and he put our sin, nailed it to the cross.
En in 14 staat dat hij onze zonde aan het kruis genageld heeft.
And once our sins are forgiven, the demons have no more rule over us.
En toen onze zonde vernietigd was, als het ware, toen hadden de demonen geen enkele macht meer over ons.
And in verse 15 he says, and he disarmed the powers and authorities and made a public spectacle of them.
Hij heeft, staat er in vers 15, de overheden en de machten ontwapend en die openlijk te schande gemaakt.
And you can read the other one.
En daardoor over hem getriomfeerd.
And that doesn't mean won the victory. It means celebrated the victory in this massive victory parade.
En daarmee bedoelt hij dus dat de overwinning gevierd werd.
It's the next step after the overwinning.
Ja, dus de overwinning is behaald. Hier is aan het kruis behaald. En nu wordt er daardoor feest gevierd op basis van die overwinning.
So that's what the demons look like. They're pitiful.
En zo zien de demonen eruit. Ze zijn eigenlijk belachelijk.
They've been defeated.
Ze zijn verslagen.
And they see they can't get past you.
Ze kunnen niet meer jou.
The Holy Spirit is protecting us.
De Heilige Geest die ons beschermt.
And back to Corinthian one.
Teruggaan naar de brief.
And parade is going, there's some parading to death, and there's some that are celebrating.
En dan zegt hij verderop in 14, dat God ons altijd, door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. En dan de ene richting de dood gaat, als het ware, en de andere richting het leven.
We'll see that in the next verse.
Dat zien we zo meteen.
But that fragrance is there was incense all along the long parade route.
Er wordt dus gesproken over de geur die verspreid wordt. En in die parades werd er heel veel wierook en dat soort dingen verspreid. En overal waren dus heerlijke geuren.
And girls had spread rose petals in front of the...
En er waren dames en meisjes die rozen voor de troepen uitgooien.
So we... What is that geur And what is that, those rose petals, what is that?
Ja, wat, waar staat het voor, die rozenblaadjes en die geuren en wie er ook.
He says it in verse 15.
En dat zegt hij in vers 15. En er staat, want wij zijn voor God een aangename geur van Christus. Onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatste een doodsgeur die leidt tot de dood, maar voor de eerste een levensgeur die leidt tot het leven.
We are Christ's followers in the parade.
En wij zijn de volgers van Christus in die parade.
He is getting all the glory, not us.
Hij krijgt alle eer en glorie, niet wij.
But we are spreading the fragrance of knowing Christ.
Maar wij verspreiden de geur, de parfum als het ware, van het kennen van Jezus Christus.
Now that is not only the message of salvation.
En dat is niet alleen de boodschap, de prediking van de redding.
It is the gracious, loving beauty of Christ in our lives, in whatever we do.
Het is de schoonheid die zichtbaar wordt van Christus, die zichtbaar wordt in ons leven.
When Dorcas was making clothes for the poor,
toen Dorcas kleren maakte voor de armen,
she was spreading the fragrance of the knowledge of God in the earth.
Verspreidde ze de geur van God in haar omgeving.
When we are at work and we refuse to do the accounting in an unfair way that gets that cheats, we are spreading the fragrance when we are righteous.
Als wij op ons werk niet gaan frauderen en op een verkeerde manier met geld of boekhouding omgaan, dan verspreiden wij op die manier de geur van Christus.
So God has organized a parade in which we each have a part.
En God die heeft dus een triomftocht, een parade bedacht en gemaakt waar wij allemaal onderdeel van zijn.
And our lives spread the knowledge of God. Sometimes we're not even aware of it.
En ons leven verspreidt de geur van het kennen van God, soms zelfs terwijl we het niet doorhebben.
Now, do you feel like your life is a victory parade?
Nou, even een vraag. Heb jij het idee dat jouw leven een soort overwinningstocht, een triomftocht is?
We often see all of our problems, don't we?
Maar we zien vaak onze problemen.
I often feel like, I'm so far behind. I just don't do this right. I'm not good at that.
Ik ervaar dat zelf wel, dat ik heel vaak denk, ik doe dit niet goed en dat niet goed en ik moet daar nog veranderen en daar nog.
But if you peel back the curtain, God sees us as something He is doing in the earth, spreading the knowledge of Christ.
Maar als God naar ons kijkt en we zouden even die gordijnen open doen en zien wat God ziet, dan ziet Hij ons die zijn de geur van de kennis van Hem verspreiden op deze aarde.
As I meditated on this week, I thought in my mind, Lord, can I see my life as a victory parade?
En dat, terwijl ik deze preek aan het voorbereiden was, dacht ik daarover na. Heere God, kan ik mijn leven zien als een soort overwinnings, als een triomftocht?
And I found it was an encouraging idea because it's all about what God is doing, not what I'm doing.
En het bemoedigde mij heel erg omdat het volledig draait om wat God doet, niet om wat ik gedaan heb.
You are the fragrance of Christ in Nederland.
Jij bent de geur van Christus in Nederland.
God has planned your life to end with a great victory at the throne of God.
En God heeft jouw leven bedoeld om uiteindelijk te eindigen wanneer je voor zijn troon staat in een geweldige overwinningstocht, parade, feest.
Let's just keep being faithful with that.
En laten we daarom trouw zijn aan God.
And he ends with a contrast of something to avoid.
En hij eindigt, Paulus eindigt met een contrast wat we moeten vermijden. Vers 17, want wij zijn niet als zoveel die handel drijven met het woord van God, maar als in oprechtheid, maar als vanuit God, voor Gods aangezicht spreken wij het in Christus.
There are some Christians who focus on changing the gospel to get a big church or to get many followers.
Er zijn mensen die bezig zijn met het evangelie en met het woord van God, omdat ze verlangen naar een grote kerk en veel volgelingen krijgen.
And basically, what is handel drijven?
En wat is dat, handel drijven? Waar draait dat om?
I looked it up in a dictionary. I don't know if it's true.
Ik heb het opgezocht in het woordenboek.
It means buying and selling.
Het betekent kopen en verkopen.
So what do you do when you buy and sell?
Wat doe je als je koopt en verkoopt?
You try to reduce the price so more people will buy.
Je probeert de prijs naar beneden te krijgen zodat meer mensen het kopen.
You do everything just to get people to come.
Je doet eigenlijk alles om mensen naar je toe te krijgen.
And we must preach the cost of the gospel, the high cost of the gospel.
Maar wij moeten prediken dat het een hoge prijs vraagt, het evangelie.
And some people, when they sell things, they make it look good, but they use inferior quality materials.
En sommige mensen die verkopen iets wat er heel goed uitziet aan de buitenkant, maar het is eigenlijk heel weinig waard. Er zit weinig waarde in.
I once got fooled in China with a really nice looking cell phone.
Ik heb ooit beet genomen, zeg maar, of bedrogen met een mobiel in China.
The screen was beautiful.
Het scherm was geweldig.
And everything else was like outdated. It didn't work. You couldn't use it.
Alleen de rest was allemaal ouderwets en er was niet mee te werken.
It was, yes. And many people reduce. They just make they pick out parts of the Bible that seem good to people and leave out the difficult parts.
Er zijn veel gedeeltes in de Bijbel die mensen willen overslaan en die ze eruit halen als het ware en alleen maar de positieve, de fijne onderdelen, dat ze die eruit pakken.
So we preach the gospel in its truth.
Maar wij behoren het evangelie te preken in waarheid.
Whether people are many or few that listen.
Of er veel luisteren of weinig.
It is only a sincere and pure heart that wins the victory.
Het is alleen iemand met een oprecht hart die de overwinning gaat behalen.
And that's the end.
En dat was het einde.
There is nothing greater than that.
En er is niks beters dan dat.
We are all in that victory parade together.
En we zitten gezamenlijk in die overwinningstocht.
Amen.
Amen.